Gemeente, ik heb voor u enkele afkondigingen. Allereerst de diensten, de Deurvolente volgende week zondag. 28 november, de eerste adventszondag. Om 10:00 zal dan voorgaan dominee Haar Liefting. Deze dienst zal staan in het teken van de voorbereiding op het heilige avondmaal. En om 6:30 dan mag ik aankondigen dominee Haar Rozenboom uit Kesteren. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor kerkomroep en de tweede voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover deze mededelingen. Laten wij nu met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen in deze dienst, Psalm 37, in deze leerdienst over het achtste gebod. Daar komt ook weer in de uitleg van de catechismus aan de orde, dat wij ook leven zoals de Heer bedoeld heeft. En dan zingen we Psalm 37, vers 1. Wees over het heil van de boze niet ontstoken, benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld, de trouw verdruk, zij blijft niet ongewroken. En het vierde vers luidt dan, zwijg goden, wacht op het eind van zere wegen, wanneer gij hier der snoden voorspoed ziet. Het eerste en vierde vers van Psalm 37. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar beleiden wij met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van het laatste oordeel het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit het Gebed des Heren, gezang 5. Nu heb ik het 5e vers opgegeven, maar dan moet het 3e vers zijn. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat gij uw rijk volmaken zult. Het 3e vers dus van het Gebed des Heren na de geloofsbelijdenis uit artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ieder dan van u en jullie spreken zijn of haar hart als volgt met mij. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellend om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin van de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem van de archangel en door het geklank van de goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, de consciënties, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden van de mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Gemeente, laat ons samen ons verootmoedigen voor de Heer en bidden om zijn zegen. Heere, u bewaart de trouw van geslacht en tot in eeuwigheid. U regeert, u zit op uw troon en u houdt alles in uw handen. Niets valt daaruit weg. Heere, wij zien niet altijd achter de schermen. En toch vertelt uw woord er zo genoegzaam over, dat wij ook vanavond meer dan getroost ons weten en mogen zijn, dat u de God en grote koning bent. En aan uw rechterhand staat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het alles volbracht heeft, die de diepe weg heeft willen gaan van kribbe naar kruis. En we zullen daar volgende week zondag alweer voor het eerst bij stil mogen staan, bij vernieuwing, als het kerkelijk jaar weer mag beginnen. Maar hij is de weg gegaan van kribbe naar kruis. En toen, Heere, door de diepte van de dood heen stond hij op en kwam hij terug bij u. En nu wacht het nog op uw woord, dat u tegen hem zult zeggen: mijn zoon, ga, het is tijd om terug te keren met de wolken van de hemel te komen, om de grote dag dat alle mensen rekenschap moeten afleggen van hun daden, dat zal gebeuren. En Heere, op deze eeuwigheidszondag, zoals we dat wel noemen, mogen we daaraan wel eens meer dan anders aan denken. En het zij toch tot ons alle troost gegeven. Heere, dat wilt u toch in de eerste plaats hebben. Dat de gemeente hier ook naar uw naam genoemd er niet onbekend mee is dat u terugkeert. Maar, en dat is veel groter, dat zij, of dat we nu een jongen of een meisje zijn, een man of een vrouw, maar dat we stil met ons hart ook verlangen naar die dag. En dat we het meer dan eens wel eens vragen: Heer Jezus Christus, samen met de Geest mag ik toch bidden en vragen: kom haastig. Want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Want Heere, dan mag het leven naar u toegebogen zijn. Dan weten we van zonde en schuld en dat we voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Maar dat we vrede mogen zoeken en vrede mogen vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. En dat is zo wonderlijk, om tot hem te komen. En dat hij ons niet wegstoot. En dat hij ons uit genade wil aannemen. En dat u, o Vader, wanneer wij gebruik maken van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en zijn verdiensten, ons rechtvaardig verklaart. Niet op grond van enige verdiensten van onze kant, het zal nooit kunnen, maar zo geheel en al van hem die gij in deze wereld zond. En ja, Heere, wanneer op hem een betrekking mag zijn, wanneer we die bruidsgestalte en die bruidskleding mogen aandoen, dan ligt er toch ook het verlangen om met de bruidegom vereend te worden. En juist zulke zondagen als deze willen daartoe wel aan bijdragen. Ja, of dat het in ons hart ook zo mag zijn en gelegen is, dat er een hunkering is, dat u komt, Heere, dat gij alle tranen van de ogen afwist. En ja, we hoorden ook van de zaak van uw kinderen. We mogen gelukkig hier in een vrij land leven. Toch is er verdrukking. Toch is er soms smaad en spot. Maar er zijn nog zoveel andere landen waar het zoveel erger is. En dat u dan zult zeggen: dat is nou mijn zaak. Al die verdrukking, al dat onrecht, al dat gevangenisbezoek, al die soms moordpartijen, kleineren, het is alles uw zaak vanwege uw grote naam. O Heere, wat zal het ook een heerlijke dag zijn voor uw kerk onder het kruis, als u terugkomt en als u al de uwen tot u neemt in eeuwige heerlijkheid. Dan zullen ze nooit meer een pak slaag ontvangen. Hoeven ze nooit meer bang te zijn om bijeen te komen. Dan zal er nooit ergens enige vrees voor hoeven te bestaan. En dan zullen ze het samen mogen zingen. Het wonder van uw genade, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. En heren, we hebben ons hart er ook vanavond op te onderzoeken. U weet het, hoe het ligt bij ons. Of dat we uw dag verlangen. Of dat we uitzien naar u komen, Heere Jezus Christus. Och, misschien dat er wel vanavond zijn die moeten zeggen, was dat nu bij mij maar zo. Heren, dan wilt u ook toch ons gebed, zo in de stilte, onze klacht misschien wel die we voor u neerleggen, toch ook horen, opdat er voor het eerst, en dat het weer aangewakkerd zal worden, dat stille vuur van u, tot een brandend vuur zal worden, in onze harten en levens, om zo gericht niet met de ogen naar beneden te lopen, niet de dingen van het nu te verzamelen, niet de dag te plukken, maar de dag der dagen te verwachten. Heren, zo mogen we samen vanuit de geloofsbelijdenis onze harten en levens voor u openleggen. En tegelijkertijd bidden we ook om, Heren, opening van uw woord, de opening van zaken vanavond, als het gaat over het 8e gebod vanuit zondag 42 van ons leerboek. Wat liggen er vele draden in uw woord als het gaat om geld, om rijkdom, om woekerwinst, om het welleven van ons als individu, en hoe staat het dan met onze naasten om ons heen? Heren, misschien zijn we ook wel hulpbehoevend en hebben het niet breed. En moeten we soms het geld omdraaien? Hoe kijken we soms tegen alles wat er gebeurt in de maatschappij aan? Wellicht hebben we een gezin dat we hebben te onderhouden. En ja, één werkt en tegenwoordig dan ligt het ook belastingtechnisch zo moeilijk. Heren, dan kan het toch eigenlijk niet dat moeder voor het gezin zorgt. Ze zou ook erbij moeten werken, zou het zoveel beter hebben. Er liggen zoveel vragen, heren. En tegelijkertijd kunnen die vragen in ons leven ook wel eens een soort opstand bewerken. Had ik maar en was ik maar. Heren, u weet er alles van. We willen samen toch luisteren naar het 8e gebod. Wat is dat nu? Gij zult niet stelen. Opdat we, wanneer we in de weg van u ons weten, dat we dan ook een stil en een gerust leven mogen ontvangen uit uw hand. Getrouwe Heren, wilt gij daarom ook ondersteuning geven in het spreken van uw woord, in het beluisteren daarvan, opdat uw eer daarin, die erin gemoeid is, ook bedoeld wordt. Zo bidden we voor hier en voor thuis, als we de dienst misschien nog eens naluisteren, nakijken wellicht. Laat het zo alles zijn tot opbouw van uw gemeente hier in Haastrecht. En persoonlijk tot zegen, tot eer van uw naam. En dan weet u wat we allemaal nodig hebben. Wilt u het met overvloed ons schenken. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen twee gedeelten uit Gods woord vanavond. Allereerst uit Matteüs 6, de vers 20 tot en met 34. Matteüs 6. Vers 24 tot en met 32. En daarna lezen wij uit Hebreeën 13. Dus allereerst Matteüs 6, een stuk uit de bergrede. De versen 24 tot en met 34. En dan slaan we zometeen Hebreeën 13 op. Matteüs 6, vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de ander lief hebben. Of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. De mammon, jongens en meisjes, dat is eigenlijk de geldgod. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogels van de hemel, en dat zij niet zaaien en ook niet maaien en ook niet verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën van het veld hoe zij wassen groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover Matthäus 6 en dan lezen wij verder in Hebreeën 13... daarvan de eerste 6 versen. En dan lezen we als volgt dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd, anders gezegd tevreden, met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, noch zal ik u verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover deze stukken, omdat ook de uitleg van het gebod ook raakt aan de gezindheid van ons leven. Hoe gaan we om met onze goederen en geld? Komt de gezindheid daarin sterk naar boven? Voor de verkondiging uit, dan lezen we ook zondag 42. We gaan eerst zingen, ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 62 en daar twee versen van het vijfde en ook het zevende vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. En dan ook vers 7. Vertrouwt wat u begeert ook zij nooit op geweld of roverij. En wordt niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waakt en let dat gij het hart er nooit op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Het vijfde en zevende vers van Psalm 62. Laten wij nu met elkaar ook zondag 42 lezen over het achtste gebod. Verbod en gebod in één zondag. Twee vragen 110 en 111 met de antwoorden: wat verbiedt God in het achtste gebod? Dan wordt daar als antwoord gegeven: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft. Maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken, je zou zeggen sluwigheden, slinksheden en aanslagen, en dan komt het waarom dan zo sluw, waarmee wij het goed van onze naaste denken aan ons te brengen. Of dat nu met geweld, of schijn van recht, of met een vals gewicht. Een L, een oude meetmaat is dat. Een maat met waar, of het nu munt of woeker betreft, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. We zien daarin al een hele opsomming, niet alleen het stelen, bijvoorbeeld iets wegpakken, het gebeurt helaas wel eens uit een winkel, ontvreemden van goederen, maar ook andere dingen die vooral vanuit ons hart ook opkomen. Was de gezindheid daarin van ons hart. En dan vraag en antwoord 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Nou, daarover gaat het dan ten diepste vanavond. Aan de ene kant niet alleen het zichtbare feit, maar ook de gezindheid van ons hart. En als het dan over mijn naaste gaat, het gebod, dan wil God, ja, zoals de Heer Jezus Christus ook naar zijn naaste is toegekomen, altijd die naaste hoger achter dan zichzelf, die naaste juist te geven in alles wat hij of zij nodig heeft. En dat is niet natuurlijk alleen maar geld en goederen, dat heeft ook te maken met aandacht enzovoort. Met die gouden regel waarvan wij zeggen: wat u niet wil dat u geschiet, doe het ook een ander niet. En daarom ook het gedeelte vanuit Matthäus 6, daar komen die woorden uiteindelijk ook weer tegen. Gij zult niet stelen. Ja, daar gaat het over. Wat is de bedoeling van de Heere, gemeente, met het gebod? We hebben andere geboden over zijn naam, over zijn dag. We hebben het over de mensen die de Heere over ons stelt. Allereerst vader en moeder, maar ook de leerkrachten op school. We denken aan bijvoorbeeld burgemeesters en wethouders ter plaatse. Ook verderop, provinciaal en landelijk, onze regering. We denken ook aan de politie bijvoorbeeld, de justitie. Om ons te beschermen, om ons veiligheid te bieden, om het recht te laten zegevieren. Ja, niet doden, maar ook niet stelen. Je zou zeggen, ja, er zit toch wel een soort van verschillende geboden. De een is heel erg en betrokken op het leven van een ander. Dat stelen valt toch wat meer mee. Maar we weten vanuit de apostel, het zijn 10 geboden. En ja, wie aan één gebod zondigt, in het kleinste ook maar, die zondigt tegen de gehele wet van God. En dat is vaak ook de houding van het luisteren. Je kunt wel eens, dat moeten we maar niet doen vanavond, voor een ander gaan luisteren. Maar we kunnen ons zo wel eens een houding aanmeten onder de verkondiging, juist als het dit of dat gebod betreft, dat we het er nog wel aardig van afbrengen in eigen oog. Want ja, je kunt natuurlijk gelijk al zeggen, ja, wie steelt er nu eigenlijk? Dat doe je toch niet zo gemakkelijk. Juist rondom dit gebod, daar zit nogal wel wat aan vast. Want ja, is dat gebeurd? En weet u er bijvoorbeeld van? En dan kijken we toch misschien wel naar wat andere mensen in ons dorp of waar we ook vandaan komen. Dan is het nogal gauw door de tijd heen eens een dief, altijd een dief. We hebben vaak al een etiket geplakt voor het leven, al heeft God diegene het al lang vergeven. En is hiermee op de proppen gekomen en is er eerlijkheid en gerechtigheid geschied. Wij blijven dat etiket zomaar plakken. Eens een dief, altijd een dief. Gemeente, wat wil God eigenlijk in dit gebod? Hij wil ons laten weten met dat gij zult niet stelen. Ja, hoe zit het nu eigenlijk met alles wat wij hebben? En alles wat wij vergaren. En alles wat wij binnen ons handbereik hebben. Waar komt nu alles vandaan? Je zou kunnen zeggen, bij dit gebod past ook een soort van nadenken over wat is nu biddag en wat is nu dankdag. En dan moeten we heel eerlijk zeggen, zoals we ook lezen in Psalm 24, dat alles het eigendom is van de Heere. En dat maakt misschien het luisteren naar de verkondiging over dit gebod, over gij zult niet stelen, ineens anders. Van wie is nu eigenlijk alles? En wie heeft het mij genadig? Ik heb nergens immers recht op. We zijn goed gereformeerd om dat te zeggen. En laten we het ook blijven belijden. Laten we er niets van afdoen. We hebben nergens recht of aanspraak op. Hoe komt het tot ons? En dan mogen we zeggen, als we goederen hebben, bezittingen hebben, misschien wel stukken land hebben. Het kan zijn dat God ons dat wilde geven, bijvoorbeeld door vererving. Hebben we eraan gewerkt? Is dat eertijds door ons met onze handen, hè, om het maar zo te zeggen, verdiend? Of kwam het ons toe vanwege dat vader en moeder stierven of vanuit een familie, een erfenis? Dan hebben we er niets aan toegebracht. We hebben het in die zin dan ook gekregen. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar hoor eens, dominee, moet eens goed denken. God heeft mij een sterk lichaam gegeven. God heeft me verstand gegeven. En zodoende kan ik dit of dat beroep uitoefenen. En zo komt het dat ik misschien wel in de achterliggende tijd een nieuw huis kon bouwen. Of een andere auto kon kopen. Of mijn school kon afronden. En een baan kon vinden. Ja, dat is een geweldige zegen. Want de Heere gaf het verstand. En de Heere gaf die baan. En de Heere gaf misschien de klanten die kwamen in uw zaak. Dat het allemaal kon. Hè, biddag en dankdag juist rondom dit gebod. Van wie is alles nu? Wie behoort de dank te ontvangen? We lopen nogal eens gauw met onszelf voorop. Gij zult niet stelen. Nee, dat doen we niet. Maar hoe zit het dan in het gebruik met onze goederen? Hoe denken we over ons bezit? Wie heeft het ons geschonken? Heb ik het gedaan? En dan moet uiteindelijk ook vanuit het gebod allereerst maar gezegd worden, ja, alles geeft God ons. Niet meer en niet minder. Hem behoort alles toe. Dat kan ons in één keer wat losser doen komen van al ons bezit. Want ja, vorige week hadden we een aangepaste dienst. En toen ging het over Job. En Job had veel. Ik denk dat er weinig mensen hier zijn die zoveel hebben als dat Job bezat in zijn leven. Dat is nogal wat. En we zien in één ogenblik tijd, en we weten wat er ook op de achtergrond zich afspeelde. In de hemel kwam de duivel en de duivel die porde als het ware God wat aan. En kijk eens, zei God naar mijn knecht Job. Ja, zei de duivel, maar hij heeft alles van u gekregen. Neem nou alles van hem maar weg. En dan zien we toch Job ook belijden. De Heere heeft gegeven, zijn goederen, zijn kinderen, zijn huwelijk, alles wat hij mocht ontvangen, de Heere heeft gegeven, maar de Heere heeft ook weer genomen. Was verdrietig. Oh, dat bezit en dat is heel wat. wat je dan kwijt moet raken in een ogenblik tijd. Dat is een rampspoed op rampspoed. Je ziet het soms wel eens gebeuren bij in landen, hè, waar bijvoorbeeld een vulkaan uitbarst. Of je ziet modderstromen langskomen, of tsunamis door de tijden heen. Mensen raken in een ogenblik tijd alles kwijt. Arm en berooid. Ja, dat zien we ook bij Job. En dan kunnen we die goederen nog wel missen, maar als het dan mensen, knechten van Job die het leven moesten laten, zijn kinderen, zijn gezondheid. En toch zegt Job, de Heer heeft ook genomen. De naam van de Heere zij geprezen. Gemeente, als we dan nadenken over gij zult niet stelen, wat hebben we dat we niet hebben ontvangen, zegt de apostel. Dat is goed om daarover na te denken. Ook als wij een zaak hebben, ook als dat we professie maken in de maatschappij. Dat geeft allemaal niet. Dat zijn allemaal gaven die we mogen ontplooien, die God ons rechtmatig heeft verleend, waarvan hij zelfs in de gelijkenissen, denk aan Lucas 19 en Matthäus 25, twee van diezelfde stukken uit de Bijbel, waarvan hij als hij terugkomt ook vraagt, wat heb je met de talenten gedaan? Dat mag ook. Dat zijn geen vieze rare woorden. We mogen woekeren met de gaven die hij heeft geschonken, maar aan wie de eer? Ik of hij? Zijn naam groot of mijn naam boven alles uit? Goed, gij zult niet stelen, de Heere geeft aan ons allen wat ons toekomt. In zijn raad, in zijn verborgen raad. Hij is van alles de eigenaar en de bezitter. Zo hoeven we ook niet te kijken naar andermans goed. Ook dat is geschonken goed. Waar kunnen we van zeggen, had ik het maar? En dat is nou juist de bedoeling van de Heere om, zoals we gelezen hebben in Hebreeën 13, dat is dan het vervolg van nadenken over wat is nou goed en bezit en ook gaven en talenten. Maar dat we dicht bij onszelf moeten blijven, dat de apostel ook oproept om tevreden te zijn met wat tegenwoordig is. Tevreden te zijn met wat Gods hand ons schenkt. Daar heeft de Heer zijn wijze bedoelingen mee. En dan zijn we per definitie niet meer of niet minder in zijn ogen, maar hij wil het in zijn goedheid aan u, aan jou, op deze wijze schenken. En bij die ander, en dan in menselijke ogen is het veel meer en veel beter en veel geschikter, tenminste zo denken wij erover, maar God in zijn goedheid geeft aan hem of haar dit en aan u en jou dat. Opdat we gerust en tevreden zijn. Want de apostel schrijft er dan bij dat God heeft gezegd in dit alles en ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Al kom je menselijkerwijs tekort, al ben je tot de bedelstaf geraakt, al zou het maatschappelijk moeilijk zijn om staan te blijven, ook in de gezinnen. Ik noemde dat ook zo in het gebed. We kunnen daarmee worstelen. Met dat werken, werken, werken. Ook voor een bepaalde belastingaftrek. Het is allemaal mogelijk. En toch, als we denken over gezinsvorming en gezin zijn, en bij de kinderen zijn en huiswerkbegeleiding, dat is dat een prijs tussen haakjes. En God geeft dan de ene dit en een ander dat. Maar de apostel zegt, en ik heb gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, opdat wij vrijmoedig kunnen zeggen, de Heere is ons een helper. Dat is dat we het leven dus, hoe soms moeite en zorgvol, maar in zijn handen neer te leggen. En wacht dan maar eens op het antwoord en de uitreddingen, dat die goede hand van God over ons opengaat en verzadigt al wat er leeft, Psalm 145, naar zijn welbehagen. Gij zult niet stelen. Laten we ook eens naar het gebod zelf kijken, de verwoording ervan, wat er nou betekent. En ik heb u hopelijk meegenomen, daar zit veel meer aan vast dan alleen het overtreden of het hopelijk ook alleen maar handhaven van het gebod. Nou ja, zegt, dat is duidelijk, zegt de uitleg van de catechismus. Ja, kijk, God verbiedt natuurlijk in de eerste plaats dat stelen, dat ontvreemden, dat weg, onrechtmatig wegnemen, verdonkeren manen. Ja, wat in de wetten van de overheid staat beschreven als strafbaar. En waarvoor je uiteindelijk ook voor het gerecht gedaagd zou kunnen worden. Dat is iets wat zichtbaar en tastbaar is. Wat ook in de wetten van ons land te boek staat als, ja, dat is nou stelen. Dat is nou ontvreemden. Dat is nu onrechtmatig je dingen toe-eigenen. Roven bijvoorbeeld. Dat straft de overheid. Maar de overheid gaat niet over ons hart. De overheid die keert niet in ons leven in hoe dat nu zit met dit gebod. De overheid heeft geen enkel zicht op mijn verlangens. Over mijn blikken soms. Vriendelijkheid naar mijn naaste. Terwijl die het beter heeft. Of mijn laag neerkijken op de ander die het een stuk minder heeft. En wat minder ver in de maatschappij is gekomen dan dat ik wel gepresteerd heb. Daarover heeft de overheid geen enkel zicht. Geen enkel licht ook de verborgenheden van het hart. Maar de Heere wel. Wij zien aan wat voor ogen is en dat is goed. Daar zijn regels voor. Het mijn en het dijn mogen we niet met elkaar verwisselen. Wat van jou is, is van jou. En wat van een ander is, is van een ander. En dan moet je afblijven. Dat is zonde als wij ons daaraan zouden vergrijpen. Maar het andere vergrijp is ook de genegenheden van ons hart. En wat staat er dan in de uitleg van de catechismus? Maar hij, met een hoofdletter genoemd, noemt ook dat dieverij. Misschien wat ouder woord, maar dat is dan ook diefstal. Dat rekent God ook als diefstal. Ja, al die boze stukken, al die sluwigheid, waarmee ik op de een of andere manier het goed van de ander, het goed van mijn naaste, wat het dan ook mogen zijn, naar mij breng. Aan mezelf verbind. In mijn zak laat vloeien. Of dat nu door geweld gaat, of door een schijn van recht, via een kromme weg, we horen dat al in het woord. Of dat nu met een vals gewicht gebeurt. Of dat nu via de L, de lengtemaat gebeurt. Of de inhoudsmaat. Wordt ook in Leviticus bijvoorbeeld gesproken. Over een eva of over een hin. Er waren in die oude dagen wel eens van die kooplui. Die er wat in plakten of een bodempje erin legden. En dan was het aan de buitenkant zoals gangbaar de maat van een vaas. Oh, dat was een eva. Je hebt dus zoveel graan gekocht. Daar betaalde je zoveel voor, maar ja, bij thuiskomst bleek er toch iets aan te ontbreken vanwege dat kleine laagje wat in die pot, bij wijze van spreken, gelegd of geplakt was, bevestigd was. Zodat het de eva misschien wel min 10% was en je betaalde er wel voor. Niemand die het zag, niemand die het even opmerkte, maar uiteindelijk, de Heere heeft het gezien, hoe dat in het verborgen gebeurd is. Wat al in het hart is bovengeborreld, wat uiteindelijk in de daad is gekomen. Maar zelfs de gedachte, en dan doe je het niet, is al in Gods oog zichtbaar, weet God van ons hart. Dus wat maat en wat waar, wat munt soms, valse munt, we kennen dat nog steeds, hoorden niet zo heel veel van, juist ook omdat heel veel digitaal gaat en niet meer papiergeld of fysiek muntgeld, maar hoeveel is ook in het verleden niet fout geld gedrukt en is uitgegeven bijvoorbeeld voor briefjes van 50 euro, van 20 euro, van 10 euro enzovoort. En dan staat er nog of door enig middel door God verboden is. Er kan een geweldige opsomming gemaakt zijn in de uitleg van dit achtste gebod. Gij zult niet stelen. Juist van die valse voorwenselen, die valse manieren om toch ergens een ander tekort te doen. En mezelf daardoor te verrijken. Maar dan staat er nog bij, en ook al die andere dingen. Waarvan wij diep in ons geweten wel, dat klopt niet. Dat doen we niet goed. God ziet het. God weet ervan. Ons geweten moet daarin open blijven. Enig ander middel dat God verbiedt. Waardoor wij andermans goed op een onrechtmatige wijze naar ons toe halen. Gemeente, ja, er staat nogal wat geschreven. Die onrechtmatige dingen. Hoe kunnen mensen slim zijn? Met geld. En op de een of andere manier is er een lijn in de Bijbel te ontdekken over gierigheid. Over het bezwaarlijk zijn dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus spreekt over die rijke dwaas die altijd maar bezig was. Hij had een geweldig goed lopend bedrijf. En ja, de schuren waren dit jaar ook weer te klein. En hij zat maar op een papiertje te puzzelen van hoe zou hij dat nu allemaal moeten inrichten. Zodat hij al zijn goederen een plekje kon geven. En juist op diezelfde nacht, terwijl hij alles op papieren had uitgedokterd. En ingevuld, hij had als het ware de opdrachten nog maar moeten geven voordat het gebeuren ging. Toen nam God zijn ziel weg. En wat zegt de Heer Jezus dan bij zo'n rijke dwaas die alleen maar met het heden bezig is geweest? En dat gevaar is er ook bij mij. Ik zeg het ook over mezelf en ook bij u en bij jou. Dat je altijd bezig bent met het hier en nu, hoe dan ook. Of niet altijd met het achtste gebod te zijn. Altijd met de dingen van nu. Wat zegt de Heer Jezus dan in Lucas 12 over die rijke dwaas? Zo zal het een ieder vergaan die niet rijk is in God. En dan zie je in de Bijbel dus duidelijk uitzonderingen. Abraham was rijk en Job was rijk en Isaac was rijk en Jacob. En mensen die zeer getalenteerd zijn in de Bijbel. En toch lezen we dat ze ook rijk waren in God. Tegelijkertijd zien we ze ook ootmoedig. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham. Hoe Abraham door God rijk en verrijkt is. En dat de Heer hem goud en zilver gaf in menigte. En schapen en runderen en noem het allemaal maar op. Maar als dan de strijd is geweest tegen Kedorlaomer. En uiteindelijk Lot is teruggehaald. En de koning van Sodom naar dat feestje gekomen. Want zo mogen we het eigenlijk zeggen. Het feestje van de overwinning. Ja, dan zien we daar ook twee mensen, Abraham en Melchizedek, bij het altaar staan. En brood en wijn worden daar uitgedeeld. En daar wordt de naam van God geprezen, die 318 mannen geholpen heeft. En dan komt de koning van Sodom en die zegt van, kijk eens, alles wat die haven die we terug hebben gehaald, nou neem er maar flink wat van, Abraham. Genesis 14. Nee, zegt Abraham, ik zal er geen draad van nemen. Opdat jij nooit zou kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want Abraham wil alleen God de eer geven. In alles wat hij bezit. Wat is die grote man in het koninkrijk der hemelen? Ook een heel klein mens voor God. Door God in het openbaar de eer te geven. Gemeente, we moeten daarom ook als we denken aan dat valse gewicht en die el en die maat en die munt en die woeker. We moeten er goed op bedacht zijn hoe wij ook handel drijven. Dat is eigenlijk de insteek van de catechismus. Eigenlijk worden we hier meegenomen, het is natuurlijk de 16e eeuw waarin het opgesteld is. We zien de koopmannen langs de deur komen. En hoe lang is nou eigenlijk die stok waarmee hij het kleed en de stof afmeet. Is het letterlijk die 50 centimeter? Of was het 45? Of had hij hier een van 53. Dat hij de mensen wat extra gaf. En vertaald naar vandaag. Alles is bij ons elektronisch. Alles is geëikt. We hebben een keuringsdienst. die erop toeziet dat ook wat we afspreken met elkaar ook geleverd wordt. De winkeliers die krijgen continu ook door de tijd heen een bepaalde keuring en dat is goed. Maar dan zit er nog zo'n grijs gebied van verkoop. Mag ik u eens meenemen naar Marktplaats? Stel je naar voren, hè? Je hebt op Marktplaats zo'n leuke telefoon gezien. En die telefoon, ja, er is al heel wat van de prijs af. Veel jongeren die willen natuurlijk de nieuwste Samsung en toch zeker ook wel een iPhone. Maar als zo'n ding nou voor €250 ligt, buitenkantje toch? Buitenkantje. Nou ja, het product wordt geleverd. Maar als je doosje open doet, zit er inderdaad het gevraagde product in. Maar de foto's op Marktplaats, die waren toch anders. Je bent eigenlijk in alle staten. Je probeert nog een e-mailtje te sturen of contact te zoeken. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Wat voel je onterecht behandeld? Doen we het ook omgekeerd? Want dat is eigenlijk de inhoud van de catechismus. Dat God met ons meekijkt, dat de Heere over onze rug meekijkt als wij ook goederen verkopen. Misschien wel een auto. Zeggen we dan ook eerlijk als er iets aan mankeert? Zeggen we dan ook wat er ontbreekt? Zeggen we dan tegen de toekomstige koper, ja hoor eens, daar rammelt wel iets. En ik hoor wel een geluid in de motor. Dan moet je wel eventjes op bedacht zijn. Dat is de eerlijkheid die het me gebiedt te zeggen. Of gaan we voor het maximaal haalbare ongeveer zo'n auto, zoveel jaar is die oud, die kan ik wel daar en daar aan verkopen. En dan krijg ik er zoveel voor. Ik noem maar wat voorbeelden, gemeente, maar wat gij niet wil dat u geschiet, doe het ook een ander niet. Dat is in het menselijke vlak. Maar de Heere kijkt ook mee wat de gedachten zijn in het hele handelverkeer van ons. Hoe stellen we advertenties op? Wat willen we verkopen? En als we dan ook heel verder praktisch worden, als het dan gaat over wat we verdienen. Stel je nou voor, hè, dat een dominee zwart zou werken. Wat zou u daar nou van vinden? U zou hem hier niet meer op die kansel dulden, toch? Een zwart werker. Een beunhaas. Mag ik het ook eens aan u en jou vragen, hoe u met de belasting omgaat? Heel eerlijk. Want God vertelt vanavond, gij zult niet stelen. Vult u ook in wat er ingevuld moet worden. Gemeente, weet je waar dat nou gaat vonken? In alle eerlijkheid gezegd, als hier de avondmaalstafel staat. Ik heb wel eens iemand gehad in het verleden die maar niet kon komen tot de tafel van de Heer. Een zeer ordelijk persoon. Je zou zeggen, christen, dat was die ook. Min één gebod, dat ging over het geld. En elke keer als de nodiging kwam, ja, er lag wel de trekking van de Heere. En toch, het kwam niet tot die tafel. Waarom niet? Omdat God tegen hem zei, ik kijk over jouw schouder mee. En als je elektronisch aangifte doet, dan klopt er iets niet. Gemeenten die rijk willen worden, vallen in velerlei verzoekingen. En de Heere weet, nogmaals heb ik die stukken gelezen uit de Bijbel, die weet wat wij behoeven, hè. De Heere die is geen onbekende van onze portemonnee. En van ons gezinsleven. En dat wij misschien op zoek zijn naar een baan. En dat wij wel denken van ja, als ik dat nou niet perfect en invul, ja, dan, ik heb het ook nodig, zeggen we dan als mensen. Maar de Heere zegt, zoek nou dat koninkrijk van mij en er hoort ook die dingen bij. Overleg dat nu eens met mij. En zal ik u dan niet de vensters van de hemel open doen? We lezen dat in Maleachi, ook als het gaat om de tiende voor de tempel. Over het geven aan God wat van God is en wat God toebehoort. Ook onze portemonnee met de inhoud die we verdienen. Zal ik u dan niet de vensters van de hemel open doen en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen wezen om die schatten dan in te verzamelen? En daarin wil de Heere beproefd worden op de goede wijze. En daarom zei hij ook, de Heer Jezus in het onderwijs, toen die vis gevangen werd en die staat er naar voren komt en de beeltenis van de keizer erop getoond wordt, dat de Heer Jezus radicaal zei, geef aan de keizer, geef aan ons land, geef aan, in het kielzog van het voorgaande, de belasting, wat daar thuis hoort. Geef aan je naaste, ook in de verkoop van spullen, wat hem of haar toekomt. Maar geef ook aan God wat aan God toekomt. Dan denk ik dat de Heer Jezus op dat bedoelt, niet alleen de tempelbelasting, maar ook allereerst je hart, je gezindheid, je verlangens en soms daarin ook de zorgen. Dat wij soms gebrek hebben. Dat we soms ons geld moeten omdraaien letterlijk en moeten bezinnen, kunnen we dat wel aanschaffen of niet aanschaffen. Er staat hier ook nog iets, we moeten ook verder, over woeker. Ja, woeker. Je kunt dat vertalen met rente, maar woeker in die zin over rente, overwinst. En dat heeft ook een hele duidelijke Bijbelse achtergrond. Sowieso, ook Nieuw Testamentisch, de Heer Jezus, hè, wie wat wil lenen van u, laat het gebeuren. En in de Bijbel, vooral als het een broeder is, een huisgenoot van het geloof, dan past het niet om diegene rente te vragen. Misschien een klein beetje, maar toch niet over rente, woekerwinsten. Want diegene heeft het nodig. Bijbels gezien heeft God de armen en de rijken gegeven in Israël om elkaar te verzorgen. Zo wilde hij ook in het jubeljaar, 50 jaar, 7 keer 7, dat allen die zichzelf door armoede moesten geven als slaaf aan de Heer, met gezin soms erbij, maar dat ze vrij weer naar huis mochten gaan. Dat ze hun landerijen, dat al was het nog zo klein, weer terugkregen. Dat ze een nieuw bestaan konden opbouwen. Dat een schoon schip met hun schuld werd gemaakt. Zo leeft het in het hart van God, ook vandaag. Daarom geen woeker. Zie ook niet uit naar woeker. Dat onze geld alleen maar vermeert en vermeert. En ja, dan kunnen we nog een hele avond spreken. Hoe gaan we om met bijvoorbeeld de hele aandelenhandel? Wat is ons oogmerk erop? Het laatste zinnetje van vraag en antwoord 110. Daarin boven ook alle gierigheid. We hebben net al een klein beetje besproken wat dat allemaal in kan houden. En ik hoop dat ik wat aanzetten heb gegeven om daar verder over na te denken. Maar dan staat er nog alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Het komt ook in ons menselijke vlak. Het is niet alleen met goederen te doen. Maar ook alle misbruik en verkwisting van de gaven die God ons verleent. We kunnen het geld ook over de balk gooien. We leven wel in de vaart van de volkeren dat als de buren bijvoorbeeld iets nieuws hebben, dat wij ook iets nieuws moeten hebben. Is dat nou gebruik of misbruik? Juist als het veel geld kost en we weten soms in de buurt waar heel veel mensen nood hebben. Het heeft wel eens gespeeld in de steden, in de achterstandswijken, dat mensen daar werkelijk mee zaten. Moet ik nu ook, net als in mijn familie toch wel het gebruik is, ook weer bijvoorbeeld voor de ruiten weer allerlei nieuwe potten hebben. Allerlei nieuwe planten of spullen erin. om maar mee te doen en niet wat achterop te raken en ouderwets bestempeld te worden. Of zie ik hier in de achterstandswijken zoveel nood, ja, ook bij mijn islamitische buur, die niet van het huisgezin van God is, maar die wel mijn naaste is. Kan ik dat doen, terwijl de buurman met zijn gezin, waar nood is en zorg is en geen werk is, dat speelt. Speelt in de steden. Gemeente, het is alleen maar om na te denken, misbruik. Een verkwisting van de gaven. De Heere wil dat we ermee omgaan. De een is goed gesitueerd en de ander is minder. En al naar gelang is natuurlijk ook het uitgavenpatroon, dat weten we. Maar blijf nadenken over misbruik. Maar ook misbruik en verkwisting van onze talenten, van onze verstandelijke vermogens. Doen we ons best op school, jonge mensen? Komt het ons aanwaaien? Of denk je, nou ja, ach, ik heb er niet zoveel zin in. Een keer een 3, een 4, een 5, moet kunnen. Terwijl de Heer ons verstand gegeven heeft om te werken, ieder op zijn eigen niveau. Of dat je nu bijvoorbeeld het VMBO bezoekt. Of dat je op de haven mag zijn, of misschien wel het VWO. Ieder op zijn eigen wijze. Niet de kantjes ervan aflopen, maar je huiswerk maken. De gaven die God geeft, besteden. Want de Heere, ook al is het maar tijdelijk, wil ons een plaats geven in de maatschappij. En een ieder weer op de plek die hij wil, die hij bedacht heeft, die hij voorbestemd heeft. Hoeven we niet achter te willen kijken. We mogen woekeren met de gaven, met de talenten die wij hebben ontvangen. Dat is het positieve toch? Dat wil toch God? Wij zijn toch niet in de vaart van de volkeren mee te nemen. Die roept eens wat en die wil eens wat. En ja, zij doen het ook niet en daarom doe ik het ook maar niet. Of omgekeerd. Nee, ik mag telkens zeggen, Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Ook wat dat betreft het 8e gebod over geld, goederen, talenten enzovoort. En dan komt het laatste. Vraag en antwoord 111. Eigenlijk zie je vanuit het negatieve ineens dat positieve opbloeien. Wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem alzo handelen als ik wilde dat met mij, men met mij handelde. En daarboven dat ik trouw arbeide opdat ik de noodruftige helpen mogen. Eigenlijk moet je die zinnen altijd weer herkauwen. En dat probeer ik natuurlijk altijd te doen in de voorbereiding, dat begrijpt u wel. Maar als het weer op het programma staat, dat zondagavond de leerdienst is, dan weet u, en wellicht volgende week zondag, zal het 43 zijn. Maar in de middag een uitstekend moment om met elkaar of alleen deze woorden eens te doordenken. Dat is wat. Dat God van mij vraagt dat ik, ja, ook met die goederen, de naaste in het oog mag houden. Dat ik mijns naaste nut, en dan staat het er, waar ik kan en mag, dat zal bevorderen. Met het woordje mag zou je kunnen zeggen, ja, dat is wellicht de acceptatie van mijn naaste. Dat de naaste zegt van het is goed dat je dat doet. Of tot hiertoe en dan moet je ermee stoppen. Dat is mijn eerste na bijvoorbeeld. Maar dat er toch vanuit de catechismus ook gedacht wordt. Dat we niet bij die buurman begint, die moet het goed doen. Nee, ik naar mijn buurman. Ik naar mijn naaste. Die direct om mij heen is. In mijn gezin. Misschien wel tegenover mijn ouders, of als ouders tegenover de kinderen, als we ze mogen behebben. Of in de buurt, mijn naaste, links en rechts. Niet degene die ook naar de kerk gaat. Nee, juist ook degene die niet naar de kerk gaat. En die misschien ook nog wel eens wat van me zegt en van me vindt in het verleden. Hoef ik niet geen rekening mee te houden. Dat ik mijn naaste nut, waar ik dat ook kan, Daar moet ik oog voor krijgen. Heere, open mijn ogen. Dat ik niet zo ben zoals ik in het paradijs u van uw eer beroofd heb. Van wat ik niet mocht doen, toch genomen heb. En daardoor ligt naar u de verhouding stuk en aan mijn naaste de verhouding stuk. En u vraagt aan mij dat ik mijn naaste nut, waar ik dat ook kan, van mij uitgaande, zal bevorderen, zal voorthelpen, mag verder helpen. Zwijgend. Hoeven al die anderen niet te weten. Tussen mij en tussen hem. Gemeente, daarom is het ook goed om niet met oogkleppen op te leven. Maar ook een open vizier te hebben. Wat speelt er om u heen zich af? Ik noemde net de nood soms in achterstandswijken, in de steden. De stille armoede die er is onder een groot deel van onze bevolking. Misschien hebt u dat ook wel gevolgd. Zo in de aanloop van 5 december. Dan worden er heel wat pakketten voor kinderen klaargemaakt. En dit jaar waren het er weer heel, heel veel. Van gezinnen waar kinderen toch op de gedenkdag, 5 december, op de pakjesavond wellicht zonder cadeautjes zullen zijn. Wat zijn ze met man en macht en met vrijwilligers bezig geweest om toch zoveel pakketten weer in te richten en klaar te maken dat het voor anderen kan. Misschien dat u dat niet eens weet wie in uw buurt. Maar heb er maar oog voor. Dat al zulke dingen, en zo zijn er natuurlijk heel veel zaken, de schoenendoosactie, noemt u maar op, dat er oog voor blijft en dat ik vrijblijvend en vrijgevig ben, financieel of als het spulletje betreft van mezelf, om daar afstand van te mogen doen, want dat is voor mijn naaste. Net zoals de Heer Jezus Christus dat vertelt in de gelijkenis, in Lucas 10. Die naaste, wie is dat? Ja, die Samaritaan, zegt hij. Die zag iemand die onder moordenaarshanden was gevallen bij de wegleren. Geslagen, gewond. Hij keek niet van, ben je nou een Israëliet of ben je nou een Samaritaan? Ben je nou een goed christen of ben je een vijand van het christendom? Ben je nou iemand die deugdelijk geleefd heeft in de maatschappij of niet? Nee, hij zag de dood en hij hielp. Zo moet de gezindheid ook vanuit het achtste gebod richting onze naasten gestempeld en geduwd worden in de goede richting. Dat wij oog hebben, niet voor die spulletjes van die naasten, en wat die naasten allemaal meer of minder heeft, maar juist de nood die er kan zijn dat ik dat mag bevorderen, dat ik mag geven, al zou ik mijn naasten erdoor verrijken, maar dat ik het vrijwillig, omdat God alles bezit, mag geven. Op een eerlijke wijze, met een eerlijke handelsovereenkomst. Maar ik mag het nut van mijn naaste verzorgen. En daarom, gemeente, de Heere geven ons oog op wat er zich afspeelt onder elkaar. Denken jullie als jonge mensen en jongens en meisjes op school ook wel eens wat verder na? Hoe zou het nou bijvoorbeeld komen? Noem maar een voorbeeld. Hoe zou het nou bijvoorbeeld komen dat die jongen of dat meisje in jullie klas, in jullie groep, nu er altijd een klein beetje haveloos bij loopt. En als je goed nadenkt, dan denk je wel eens van, ja, ik heb die jongen eigenlijk nog nooit met merkkleding gezien. Zou er soms stil verdriet zijn. Terwijl ik loop van, kijk eens wat ik nu weer heb gekregen, wat ik nu weer heb gekocht. En je etaleert dat soms allemaal. Wat zal er omgaan in het hart van die ander, die het niet heeft? Nadenken over hoe ik het nut van die ander kan bevorderen. Mag ik dan niet meer vertellen over wat ik allemaal ontvangen heb? En wat ik gekregen heb op mijn verjaardag? Jazeker. Maar misschien wil het je wel weggeven ook aan die ander, want die had niks. Of die had het zoveel minder. Of dat je die eens uitnodigt om te komen spelen met wat je ontvangen hebt. Want dat zijn vaak ook je eigen vriendjes die ook al zoveel hebben, toch? En hoe zit het als ik mijn geld verdiend heb? Ja, misschien werk je hier in de buurt wel in de kassen. Of heb je wel een baantje her en der in een winkel. Wat doen we met ons geld? Altijd maar voor onszelf? Of zien we de nood bij onze vrienden? Mogen we helpen? Dat wil God. Dat we het niet alleen zien, maar er ook inderdaad wat mee gaan doen. Die laatste regel vind ik daarom ook zo mooi. Dat ik geld mag verdienen. Dat ik in mijn ambt mag staan. Dat ik trouw mag arbeiden. Zoveel als het kan. Zoveel als het nuttig is. Laten we geen workaholic worden. Denken we ook als we kinderen hebben om ons gezin. Het is nog wel eens een valkuil voor een dominee elke avond weg te zijn. En hoe zit het dan met het huiswerk begeleiden van je kinderen? Ik heb wel eens slapeloze nachten gehad, gemeente, dat mag u weten. Om het toch weer anders te gaan doen. Om de tijd die ook er moet zijn voor dit en voor dat toch zo in te delen dat ze niet tekort komen. Ik mag trouw arbeiden. Opdat ik de nooddruftigen helpen mag. U die getrouwd mag zijn en ook in de kerk bent getrouwd. Dan heb je natuurlijk dat huwelijksformulier gelezen. En dan hoor je over de verhoudingen. Dat je als man en vrouw elkaar mag bijstaan. In de tijdelijke en in de geestelijke. De eeuwige dingen. Dat is de roeping van man en vrouw. En dan gaat het ook over je verdiensten. Je werk. De gezondheid en de krachten die je mag aanwenden. Ja, dan mag je verdienen om je gezin te onderhouden. En dan staat er zo mooi in ons huwelijksformulier. Om daarboven ook iets over te houden om de nooddruftigen te helpen. Niet alles is voor mij. Zoveel mag ik besteden van de Heere voor mijn gezin. Voor het onderhoud, voor het welleven daarin. Maar dat er in ieder geval wat overblijft van dat alles. En dan snappen we wel, dat moet niet karig zijn. Want God is geen karig God. Gezondheid, krachten, goederen, gaven. Wat hebben we al niet ontvangen van zijn kant? Maar dat we wat overhouden om dat ruimschoots aan die naaste te geven. Ja, dat is nou bevorderen. Dan zie je dat God dat gebod handhaaft. Gij zult niet stelen. De overheid moet bestraffen. We hebben gezien dat God in ons hart kijkt. Wat leeft daar aan verlangens? Hoe is het daarmee gesteld? Komt er heel wat boven tafel. Voor ieder is er wat bij vanavond. Op en onder de kansel. Maar dan wil God ook aan de andere kant dat goede bevorderen. Dan kijkt hij ook vanuit het hart met je mee. Om zo te leven tot zijn eer. En dat mijn handen gul open gaan. Naar de naaste die het ook echt nodig heeft. Zonder enig bezwaar. Waarom? Waarom? Omdat wij toch mogen leven van de allergrootste gave die God geschonken heeft. Dat is zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En de apostel Paulus die heeft het gezegd in Romeinen 8 in dat zegenlied. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En vanuit dat perspectief zien we ineens dat hele achtste gebod, gij zult niet staan in het teken van hij. Ja, want we hebben wat gestolen van God, gemeente, in het paradijs. Wat zijn wij daar dieven en moordenaars geworden. Doordat wij zagen, want dit gebod raakt ook aan de begeerte, het volgende. We hebben God van zijn eer beroofd. We hebben zijn eer gestolen. We hebben de vrucht van de boom gewoon genomen en gegeten met alle gevolgen van dien. En daarom behaagde het God zijn eigen zoon Jezus Christus te geven. God heeft daarin alles gegeven wat hij heeft en wat nodig is tot onze zaligheid. En dan hoeven wij niet te stelen. En dan hoeven we niet te ontvreemden. En dan hoeven we geen onrecht in onze handel te hebben. Maar dan zijn we eerlijk geworden. Dan danken we God in Christus. En dan vragen we: Heere, help ons in ons leven. Dat wij u eren. En onze naaste geven wat nodig is. Amen. Laat ons daarom zingen uit de 10 geboden. Het 7e. En het 9e vers, de 10 geboden, het 7e en 9e vers. Gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Heere, zo past het ons uw naam dank te zeggen. Deze zondag wilt u ons onderwijzen opnieuw in uw woord. Ook in het leerboek van de kerk, wat de inhoud is van het 8e gebod, wat deze avond ter sprake kwam. Heere, u ziet niet alleen de daad, u ziet ook ons hart. En dat we dan mogen zingen, ons hart veroordeelt ons in het nader niet. Heere, dat we daarin rein zijn. Maar ook klein worden. Want als er iets is wat uw woord zo veel en vaak wil onderstrepen, dan gaat het over het goed bezit. Wat ik allemaal heb. En Heer, u hebt op meerdere plaatsen geschreven dat niet alleen hoereerders, maar ook gierigaards het koninkrijk der hemelen niet zullen beërven. Maar wel die daar doen, de wil van uw hemelse Vader. En Heere, we missen daarin zoveel. Maar we danken u voor uw woord, wat ons wil opscherpen, de richting wil wijzen. En, wat hebben we net gezongen? We kunnen het niet alleen, maar gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Wil ons leven zo veranderen, Heere. En als het moet gebeuren en misschien wel dit gebod in het bijzonder ons wel eens steekt en prikt, dan hebben we ook daar bekering van nodig. En uw goede geest geleide ons in dat effen land. O Heere, dan moeten we onze zonden daarin belijden. Wat er aan tekorten zijn. Misschien niet in het openbaar, maar de gezindheid van ons hart al. O, wat hebt u aan ons veel werk. Maar wat hebt u daartoe uw eigen kind voor willen afzonderen. Om ook die zonde, die met name het 8e gebod behelst, te vergeven. Om ons zalig te maken, om ons zalig te houden. En om ons bij de les te brengen van het koninkrijk der hemelen. Heb dank, Heere, voor uw gaven deze avond, deze dag. En dat u ons ook wilde ondersteunen in spreken en luisteren. Uw naam geloofd en gedankt. Gaat u met ons mee naar huis. Zegen ons ook in de komende dagen. Als we werk mogen hebben, wil ons sterken. Als we werkzoekend zijn, Heere, help ons daarbij. Denk ons ook op de scholen, op de opleidingen. Wil allen die in uw koninkrijk werken, vervullen met eerbied voor uw naam. En Heer, ook in de gesprekken die we wel hebben, in de gemeente, op pastoraal bezoek, help ons in alle dingen. En dat we, hoe u ook ons leven stelt en bepaalt, wil ons toch helpen vanuit wat we lazen in de Hebreeën 13. Dat we vergenoegd zijn met het tegenwoordige, opdat we vrijmoedig kunnen zeggen: Heere, u zult ons niet begeven en u zult ons niet verlaten. U bent een helper in alle zorg en nood. En op dat kompas willen we varen. En zo willen we ook aan onze naasten denken. Heere, help ons daarbij, zegen ons, ontvang onze dank en hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 73 en daarvan moest even een keuze maken tussen 13 of 14. We hebben al veel gezongen, ook in coronatijd, maar ik heb gekozen voor vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Laat het om hem gaan. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde? Daar wordt ons oog zo vaak naartoe getrokken. Toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. En wat er dan verder volgt, het 13e vers van Psalm 73. Gemeente, ga nu heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.